Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag hebben we weer een live opname in mijn praktijklocatie in Eurmond. Ik heb vandaag Helen Jacobs te gast in mijn podcast. En Helen en ik hadden net al een superleuk voorgesprek. Dus welkom Helen. Ik kijk er echt naar uit om vandaag met jou deze podcast op te nemen.
Dankjewel. Ja, het startte al goed, hè?
Ja, we zijn al goed gestart. Want jij bent van origine fysiotherapeut. Maar je hebt nog twee hele mooie tools of specialisaties erbij gekregen. Zou je die zelf willen toelichten?
Ja, één daarvan is pijn reset coach en de ander trauma coach. En dat gaat er eigenlijk om dieper te gaan kijken naar wat zit er nou eigenlijk onder die pijn. Dus wat maakt nou dat jouw lichaam reageert zoals het reageert? Omdat die pijn, ja, die ontstaat niet voor niks. Mm-hmm. Ik bedoel, als ik hier de deur uit zou lopen, ik zak door mijn enkel en mijn banden zijn opgerekt of mijn spieren zijn gescheurd. Ja, dan is het duidelijk waar het vandaan komt. Maar op het moment dat het langer duurt dan die acute fase, ja, dan zit er wel wat onder.
En mag ik dan stellen dat je heel veel mensen behandelt die chronische pijnklachten hebben, die misschien al 10, 20, 30 jaar of langer met pijn rondlopen?
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Vertel, neem ons mee. Ik ben wel heel erg benieuwd. Heb je een leuk voorbeeld bijvoorbeeld voor de praktijk of een casus waaraan je ons kan meenemen in dit verhaal?
Ik denk dat het handigste is om gewoon met die van mij te beginnen.
Ja, prima.
Ja, van origine fysiotherapeut en eigenlijk al van kind of aan begin tienerjaren, pijnklachten, pijn in mijn rug, af en toe pijntje hier, pijntje daar, dingen wat versprongen. En wat eigenlijk altijd of werd weggewuifd, of ik kreeg het door, ach dat hoort erbij, het zijn de groeipijnen, of menstruatieklachten. En het werd altijd wel ergens ondergeschoven. En op een gegeven moment, toen ik zwanger werd van mijn eerste, van mijn oudste zoontje. Ja, toen had ik de zwangerschapskwaaltjes. Nog steeds wel logisch te verklaren, dacht ik. Totdat hij geboren werd en ik op een gegeven moment in plaats van de herstelfase na die bevalling, in plaats van dat beter ging, ging het alleen maar slechter. Mm-hmm. Dus die oude pijnen kwamen weer. Die pijn in mijn rug, pijn in mijn polsen, in mijn knieën, in mijn enkels. Hele lijf. En dat werd ook maar weer steeds afgewuifd. Ofwel hormonale disbalans, ofwel weer, ja, weet je, zo'n fase, je moet er gewoon doorheen. Of stel je niet zo aan.
Hmm. Lijkt me best heftig om dat te horen te krijgen. Hè? Ben je een jonge moeder geworden? Hè? Ben je na je zwangerschap, wil je weer herstellen? Zou je je fitter en dergelijke horen te voelen? En dan heb je overal pijnklachtjes en kwaaltjes.
Ja. Ja, en in het begin geloofde ik dat verhaal nog. Van, oh ja, inderdaad, daar best wel een behoorlijke zwangerschap achter de rug. En het ging niet allemaal van zijn leien dakje met bekkenpijn en noem maar op. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat misschien gewoon wat langer nodig heeft dan bij anderen. Nou ja, op een gegeven moment toch maar weer verder gaan zoeken. Weer terug naar de huisarts. Nou, ga maar eens even naar het bekkenfysio. Ja, prima. Hielp ook allemaal niet. Nou, de reguliere zorg eigenlijk wel een beetje afgelopen. Ja. Zelfs revalidatietrajecten ondergaan. En ook daar was eigenlijk steeds de boodschap. Leer er maar mee leven en leer er maar mee omgaan. En ik dacht, ja, maar wat is dit nu? Ik bedoel, normaal krijg je te horen 9 maanden op, 9 maanden af. En het bleef maar doorgaan. Ja. Het klopte voor mijn gevoel gewoon niet.
En je wilt natuurlijk ook niet toegeven eraan om de rest van je leven met pijnklachten en kwaaltjes rond te lopen op zo'n jonge leeftijd. Want dan heb je nog 80 jaar voor je of zo, in het ideale geval.
Ja, en ik zag altijd voor me, ja, ik ben gewoon die energieke moeder wat gewoon lekker met haar kind kan stoeien. Maar dat kon gewoon, ja, het was toen nog een baby. Maar die toekomst zag ik al niet meer voor me, omdat ik continu zoveel pijn had.
Ja.
En toen ben ik weer opnieuw naar de huisarts gegaan, weer doorgestuurd. En uiteindelijk bij de reumatoloog terechtgekomen. En daar kreeg ik te horen dat ik fibromyalgie had. En scoliose, dus mijn rug die stond nogal scheef. En chronische ontsteking in mijn lijf. En daar mocht ik het dan mee doen. Hop, ja. Het enige wat we voor je kunnen doen is weer een revalidatietraject om een beetje aan te sterken en dat je er mee kan leren omgaan.
Ja. En medicijnen waarschijnlijk kreeg je ook aangeboden? Of,
ja, als jij dan een dag hebt en je komt de dag niet door, ja. Dan neem je toch extra pijnstillers.
Ja.
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is om maar gewoon pillen te gaan slikken.
Ja.
En ja. Ik dacht, nee. Hier ben ik het niet mee eens.
Nee.
Ik wilde me niet met een labeltje identificeren. Oh ja, ik ben die en ik heb fibromyalgie. Ja, hallo.
Ja.
Nee.
Ja, inmiddels geloof ik wel dat fibromyalgie zo'n diagnose is die aan mensen gegeven wordt als ze het gewoon niet meer verder weten. Als mensen pijnklachtjes blijven houden en op bepaalde punten en dan wordt er maar gezegd fibromyalgie en daarmee is het afgehandeld, punt. Terwijl we eigenlijk weten, hè, zowel jij als ik dat ook weet vanuit de praktijk, dat fibromyalgie een van de aandoeningen is die super, ja, ik wil niet zeggen makkelijk, maar wel heel goed te genezen is.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Ja.
Want vertel, wat heb je daarna gedaan toen dus die boodschap kwam en je bent misschien wel dat revalidatietraject nog ingegaan of je hebt meteen gezegd van nee, dat gaan we niet doen.
Nou, ik ben zowel nog een keer dat revalidatietraject ingegaan, puur om gewoon te kijken van ja, het is een ander revalidatiecentrum. Misschien hebben ze andere handvaten, laat ik het maar eens proberen. Toch altijd met alles, hè? Als ik iets niet heb ondergaan, kan ik er ook niet over oordelen, dus dat. Maar ik voelde mij daar al gauw, die lastige patiënt die overal iets van vond, die overal tegenin ging. Ik zag ze met de ogen rollen en van, oh, daar heb je haar weer. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik daar ook aangegeven van, joh, dit is niet de insteek die ik wil. Mm-hmm. Het is ergens vandaan gekomen en ik weet ook dat ik er vanaf kan komen. Ik weet alleen nog niet hoe.
Ja,
daar waren ze het niet helemaal mee eens.
Oké. En toen?
Toen ben ik verder gaan zoeken. Internet gaan afstruinen. En toen ben ik, ja, ik denk wel 4, 5, nou misschien wel 10 keer op eenzelfde site terechtgekomen. Waar de pijn reset methode werd beschreven. Mm-hmm. En er kwamen al wat meer linken van de mind-body connectie. Mm-hmm. Hoe dat dan zit. Dat er onderliggende spanningen zitten die mee helpen. Nou ja, helpen, hè, tussen aanhalingstekens. Ja. In het al dan niet ontstaan van pijn. En daar werd gezegd, nou ja, een x-tijd... Dus de 6 weken, 8 weken kunnen wij jou van de pijn afhelpen. Mm-hmm. En ik dacht, yeah, right.
Ja.
Hoe dan?
Ja.
Mega sceptisch.
Ja.
Maar ook toen kwam weer het stemmetje, net als bij het revalidatietraject. Ja, Helen, leuk dat jij nu oordeelt. Ja. Maar als jij het niet hebt ondergaan, kun je er dus niet over oordelen. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment contact opgenomen. Ik dacht, ja, let's do this. Ik weet het anders ook niet meer. Dus ik ben het traject ingestapt en na de 2e sessie dacht ik al, oh, wat is dit? Hoe dan? En oh, dat werkt. En ik ging helemaal aan. Mijn eigen patiëntentraject, zeg maar, die was nog niet afgerond of ik had me al voor de opleiding ingeschreven.
Ah.
En mijn toenmalige coach die zei toen ook van, ik zie dat dit bij jou gebeurt, dat je er helemaal blij van wordt. Waarom zou je er niet verder in gaan? En ik dacht... Ja, maar ja, fysiotherapie, al een stukje loslaten, allemaal... Ja.
Je zag eerst eerste instantie wat beren op de weg.
Nogal.
Ja.
Ja, maar ik merkte ook die informatie, alles wat ik daar leerde, wat ik daar zelf mocht ervaren. Ik dacht, oh, maar ik kan eigenlijk helemaal niet meer terug. Gewoon het huistuin- en keukenfysiobrilletje, die paste eigenlijk toen al niet meer.
Ja, want je werkte in die tijd in de fysiopraktijk of je was ziek gemeld toen je wat meer klachten kreeg? Of?
Ja, dat ben ik vergeten te vertellen. Toen ik meer klachten kreeg, toen ben ik en ziek uitgevallen. En op een gegeven moment was er al bijna sprake van dat ik afgekeurd zou worden. Reïntegreren in maar een andere functie, want het fysiostukje zou te zwaar zijn. Ik werkte toen in de geriatrische revalidatiezorg. Dus ja, dat is soms nog best wel aanpoten, ook fysiek. Ja, ik kon daar niet aan mee.
Ja.
Nee, dus daar kwam even de dwars.
Ja, maar het is ook eigenlijk wel interessant natuurlijk om te zien, hè, dat we gaan er gewoon van uit dat het normaal is dat we als 20er en 30er, zeg maar, geen energie hebben en het dus niet kunnen, zeg maar. En als ik hoor je nu praten en dan denk ik ook meteen, ja, dat is eigenlijk bizar, want volgens mij horen we bakken met energie te hebben. Kijk, als we nou 80 zijn, oké. Maar als je 20, 30 bent, dan wat zie je nu in deze maatschappij? Hè? Wat heb ik bij mezelf gezien? Wat heb jij bij jou gezien? Wat zie je nou gebeuren? Dat we allemaal dood en dood op zijn, of depri, of wat dan ook allemaal. En dat is toch echt de omgekeerde wereld, denk ik dan.
Ja, als je mijn mening erover wil weten,
Heel graag.
Ons lichaam reageert nu hartstikke normaal.
Mm-hmm.
Alleen op een abnormale wereld. Met abnormale prikkels.
Ja.
Wij zijn er niet voor gemaakt, voor die digitale wereld, waar we continu informatie binnenkrijgen.
Zeker waar.
En als je dat bedenkt dat ons onderbewuste brein een miljoen keer zoveel gegevens verwerkt dan wat je bewust doorkrijgt. Ja, ik vind het iets gek dat het brein op een gegeven moment denkt, ik trek de stekker eruit.
Ja. Ja, het is ook zeker niet raar dat we allemaal klachten massaal krijgen.
Nee.
Ben ik het helemaal mee eens. Ja.
Ja.
Ja. Nou, ik ben sinds vandaag aan het detoxen. Digital detox. 2 weken. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik me over 2 weken voel. En wat het met me gaat doen. En met mijn brein en zo. Dus,
lekker.
Ik hou jullie op de hoogte. Daarvan zal ik ook nog wel een keer een podcast apart opnemen dan.
Oh ja, ben nu al benieuwd.
Ja. Maar even terug naar jouw verhaal. Want jij bent toen die pijn reset methode gaan volgen. Eerst instantie als cliënt. En uiteindelijk ook als therapeut. Dat je een mos toevoeging wilde in de praktijk.
Ja.
Vertel, wat merkte je op tijdens dat traject? Hoe veranderde je lijf of klachten? Kun je daar iets over delen?
Ik weet nog heel goed. Ik hou van wandelen, van buiten zijn, van gewoon bewegen, sporten, noem maar op. Maar ik kwam op een gegeven moment op een dusdanig punt. Nou, 5 minuten wandelen met de hond was al te veel. Als ik nu terugdenk, dan denk ik, oh, hoe absurd.
Ja.
Maar ik weet nog heel goed dat ik toen met mijn vriend aan het wandelen was. En dat ik hem vroeg, hey, hoe lang zijn wij eigenlijk al onderweg? Hij zegt heel ruim 1,5 uur.
Wow.
Ik zeg, oh? Ik zeg, is jou niks opgevallen? Ja, ik heb je nog niet gehoord. Ik zeg, mijn rug? Ik voel hem nog steeds niet. Hoe dan?
Ja.
Gewoon echt zo'n verbazingwekkend moment. En even zo'n reality check van, wow, hè? Huh? Normaal zou ik nu echt al krom lopen van de pijn. Dat zou ik niet eens kunnen.
Ja.
Dus dat was echt zo'n moment van wow. En toen was ik nog midden in mijn traject bezig.
Ja, toen was je nog niet eens klaar.
Toen was ik nog niet eens klaar.
Wauw.
Ja.
Ja. Ja, ik ben je met, hoe zeg je net, verwonderende ogen aan het kijken. Want dat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar
ja.
Ja. Ja. Ja, ik zie je ook helemaal stralen. Dus dat was wel een heel bizar en bijzonder moment waarschijnlijk voor jou en je vriend.
Ja, dat was echt. Ik dacht, maar dat was een droom. Ik heb op een gegeven moment wel periodes gehad dat ik het echt niet meer zag zitten. Dat ik mijn zoontje destijds niet eens fatsoenlijk kon optillen, niet kon verzorgen. Ja, laat staan met hem stoeien en spelen.
Ja.
En toen was er echt wel zo'n stemmetje in mijn hoofd van als dit de rest van mijn leven gaat worden... nee, bedankt.
Ja.
Zo hoeft het niet.
Ja. Dus je was behoorlijk ook depressief. Of in ieder geval mentaal of emotioneel.
Mentaal zat ik ook wel doorheen.
Helemaal doorheen, ja.
Ja. Ja. En dat is ook wat het is. Hè? Het een kan niet zonder het ander. Op het moment dat jij fysiek het allemaal tegenzit en het niet lukt, dan gaat het mentaal wat met je doen. En vice versa.
Ja. Ja. En daar zijn jullie ook dieper op ingedoken tijdens die pijnreset-methode.
Ja.
Ja.
Ja, als ik één ding heb geleerd is, die mindset is alles.
Ja.
Op het moment dat jij een glas ziet staan en je denkt, oh wat fijn dat die half vol is. Of je baalt dat die half leeg is. Nou, ik denk, ik ben blij dat er een glas staat, want daar kan ik al wat mee.
Ja. Dat is een hele andere insteek natuurlijk, hè, hoe je erover denkt.
Ja, absoluut. Ja.
En ga je daar dan in die methode ook mee aan de slag in over hoe je over je pijn denkt?
Ja, zeer zeker.
Of over je klachten of over je lijf of weet ik niet.
Ja, we zijn tegenwoordig nogal gewend hè, dat pijn is vervelend, pijn is naar en je wilt het maar niet.
Mm-hmm.
Maar wat ik heb geleerd en wat ik zelf heb ervaren en wat ik mijn klanten leer, is dat pijn er niet is om jou te gaan dwarszitten, maar pijn is er om een signaal af te geven.
Ja.
Dat wilt jou beschermen. Als ik even terugga naar mijn voorbeeld met dat enkelletsel. Ik zakte mijn enkel heen, mijn enkel wordt dik. Die enkel die wordt dik omdat die wil voorkomen dat jij daarmee gaat bewegen. Die enkel gaat pijn doen om te voorkomen dat jij dat gaat forceren en overbelasten. En bij acute pijn is het inderdaad voorkomen dat er meer schade komt. Bij chronische pijn is het jou beschermen voor jouw algeheel welzijn. Want op het moment dat jij, even plat gezegd, continu ja zegt, terwijl jij diep van binnen voelt, oh, maar dit wil ik helemaal niet. Ja, jouw lichaam gaat echt wel tegensputteren hoor.
Ja. En dat kan in de vorm van pijn zijn, maar het kan ook in de vorm van iets anders zijn, denk ik.
Ja?
Ja.
Exact.
Ja. Mooi, goed dat je hem deelt.
Ja.
En toen jij langzaam pijnvrij werd, want dat die tijd kwam.
Ja.
Wat gebeurde er toen? Wat ben je toen gaan doen? Heb je meteen de knoop doorgehakt om inderdaad na die opleiding die je zelf gevolgd hebt daarmee te starten? Vertel eens.
Ja, ik voelde toen al meteen aan alles. Hier moet ik wat mee. Ik ben niet zo van het woordje moeten, maar hier moest ik wat mee. Dus ik ben dat meteen toen met mijn partner gaan delen. En hij zei meteen, ja, ik zou het doen. Ja. En toen viel ik bijna van mijn stoel. Ik dacht, wat is dit? Maar ga je mij nou echt zeggen dat ik het moet doen? Ja. Ja, zegt hij, ik geloof dat jij dat kan. En dat is denk ik ook maar meteen een heel belangrijk iets. Op het moment dat je je in een omgeving bevindt, waarbij jij continu, ja, wordt, ik zeg het even heel boers, maar wordt afgezeikt.
Ja.
Ja, daar ga jij niet vrolijker van worden. Maar op het moment dat jij iemand naast je hebt staan, of dierbaren om je heen hebt, en die moedigen jou aan, dat is een heel andere energie. Dus ja, gaan we om zijweg. We gaan weer terug naar de hoofdweg. Dus ik heb toen al meteen mijn laptop gepakt. Ik ben allemaal ideeën gaan uitwerken. En ja, op tijd van, ik moet even terug gaan denken. Volgens mij was het toen in juli 2020, was ik met mijn eigen traject klaar. Ik ben toen die opleiding ingerold. En 1 januari 2021 stond ik bij de KVK, of had ik me ingeschreven.
Mooi. Dus je bent inmiddels 4,5 jaar op weg.
Ja.
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 Midden in de pandemietijd dat je zelf die methode doorliep.
Ja, klopt.
Ja.
Ja. Ja.
Wauw.
Ja, dus ik heb die pandemietijd toen ook niet als heel vervelend ervaren. Want ik had toen wel zeeën van tijd om dit allemaal uit te werken en te gaan neerzetten.
Het was heerlijk rustig overal en nergens.
Ja, dat
het was goed weer, dus ik heb het ook niet als heel ernstig ervaren zelf. Mijn gezondheid ging daardoor ook vooruit in ieder geval. Dus weinig prikkels, dat
soort dingen. Exact, hebben we weer, hè, die prikkels.
Ja, maar ik hoefde in dat jaar ook niks, want ik had toen mijn sabbaticaljaar. Dus het was niet zo dat ik heel veel druk en deadlines werk en dat soort dingen had. Dus dat was mijn geluk.
Heerlijk.
Ja, en toen ben je dus gestart met je praktijk. En wat zie je voor mensen allemaal, buiten dan dat het vaak chronische pijn cliënten zijn? Kun je wat voorbeelden noemen wat je veel of geregeld tegen ziet komen? Wat voor soort pijnklachten ze hebben? Of wil je daar wat over delen?
Ja, het zijn heel vaak mensen die de wanhoop nabij zijn.
Hmm.
Die naar eigen zeggen alles hebben geprobeerd en zich gewoon echt geen raad meer weten. Ik zie vrouwen, ik zie mannen, ik zie jongere meiden, ik zie eigenlijk van alles. En veelal ook zo'n vage labeltjes als fibromyalgie. Eerder een keer een ongeluk gehad en daar nog steeds klachten van. Langdurige rugklachten, langdurige nekklachten. Meer in die tak. Mm-hmm. Ik merk dat het vaak wel bepaalde karakter-eigenschappen zijn bij die mensen.
Neem ons mee, wat zie je veel? Want ik heb heel daar ook veel, wel een bepaalde visie over en die zie ik waarschijnlijk ook in de praktijk. Ja.
Heel veel zijn het mensen die nogal perfectionistisch zijn, die please-gedrag vertonen, het altijd goed willen doen voor een ander. Soms ook wel een beetje de alles of niks personen.
Ja, veel verantwoordelijkheid nemen.
Veel verantwoordelijkheid, inderdaad.
Ook heel hoog sensitief of hooggevoelig zijn? Of zie je die minder?
Dat zijn ze vaak wel. Alleen zijn ze zich dat zelf vaak nog niet bewust.
Ja.
Maar ik wilde nog wat zeggen. Welke karaktertrekjes nog? Nou ja, als die belangrijk is, dan zal die misschien ook wel invallen. Maar heel vaak mensen die zichzelf wegcijferen.
Ja.
En zichzelf pas ergens op de laatste plek laten komen.
Ja, heel herkenbaar.
Ja.
Ja. Was jij zelf dan ook zo vroeger?
Ja.
Ja, want je hebt natuurlijk zelf ook je klachten en dergelijke gehad.
Ja.
Ik herken het ook. Ik herken alle symptomen of dingen en karaktereigenschappen die je net benoemde. Jij zult ze misschien ook herkennen. Dus ergens komt het vandaan, hè?
Ja, dat komt zeker ergens vandaan.
Ja.
En wat het veelal is, is dat in de leeftijd tot en met 7, 8 jaar wordt als het ware de blauwdruk voor de rest van jouw leven gecreëerd. Dus die karaktertjes, die zijn dan niet voor niks. waarschijnlijk als kind zijnde heb je zo'n karakter of zo'n gedragingen moeten aannemen, omdat het jouw, ik noem even tussen aanhalingstekens, overleven diende.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld, hè, want als kind ben jij afhankelijk van ouders of verzorgers. En op het moment dat jij niet de aandacht krijgt wat jij eigenlijk als basisbehoefte nodig hebt, ja, dan ga jij je als kind daarna aanpassen. En dan heb je bijvoorbeeld de drammer of het verlegen kindje, of inderdaad die perfectionist.
Al die ADHD-kindjes tegenwoordig die te druk zijn en dat soort dingen. Maar dat is in mijn ogen ook gewoon een kopingsmechanisme,
ja,
van leren omgaan met een bepaalde situatie of geen aandacht hebben gekregen of wat dan ook.
Ja.
En daardoor deze patronen ontwikkelen. En dan, ja, moeten wij dan weer in de reguliere zorg een diagnose aan koppelen. Vind ik heel jammer.
Ja.
Want ja, goed, het is te verhelpen. Of in ieder geval,
ja,
zo zie ik het.
Maar bij deze kinderen, die wat je net benoemd, met die ADHD, ja, bijvoorbeeld, dat begint nog eerder. Dat, ja, begint al in de zwangerschap, in de baarmoeder. Moet je je voorstellen, dat je een kindje bij je draagt, is verbonden met de navelstreng, dus krijg je ook de doorbloeding van moeder. En dat moeder op een gegeven moment in die zwangerschap in een hevige stressrespons zit. Ja, dat kindje krijgt dus al die stressoren, die stresshormonen,
ja,
door zijn lijfje heen. En het kindje denkt in die buik, oh, wow, wat is dit?
Hmm.
Dus die gaat al overmatig aanstaan.
Mm-hmm.
Terwijl die eigenlijk gewoon het enige taak van het kindje is het groeien, hmm, tot die klaar is om op de wereld te komen.
Zij wordt al hyperalert ook. En,
ja.
Ja.
Op dat moment, en dat is heel vaak bij deze labels,
ja,
dragen kinderen dus iets van stressors bij zich, wat niet van hunzelf is, maar van moeder.
Ja.
Of zelfs van eerdere generatie, maar dan, dat is iets voor een ander podcast.
Ja, precies. Ja, dat heb ik ook behandeld in de opleiding tot Rebirthing Breathwork. Hè. Ik heb een ademcoachopleiding gevolgd.
Ja.
Specifiek Rebirthing Breathwork. En daar ging het natuurlijk ook over de geboorte. En,
ja,
alles wat er voor de geboorte plaatsvindt. Hè. Als je de conceptie en dergelijke allemaal hebt. En de,
ja,
hele zwangerschap. En de hele van tevoren ook nog. Dus ook de generatie daarvoor.
Heel,
dus
interessant.
Heel interessant. Ja.
Ja. Ja, die heb ik in mijn Body Remembers Trauma Therapy. En Trauma Release Breathwork inderdaad ook,
ja,
een tak van meegekregen.
Ja, die opleiding heb je ook nog,
ja,
daarnaast gevolgd. Of,
ja,
dan later nog toegevoegd.
Ja.
Ja. Ja, wat mooi. En neem je dan vooral cliënten 1-op-1 mee in sessies? Of heb je ook een groepstraject wat je aanbiedt?
Ik heb vooral 1-op-1. En zo nu en dan, als ik genoeg de ruimte heb en nog wat collega's paraat heb, dan ook in groepen. Maar dat, ja, en in trajectvorm. Want een losse sessie gaat het allemaal niet verhelpen.
Ja, ja, ik herken het dat mensen na 1 sessie al denken dat het dan ja, levensveranderend gaat zijn. Ja, dat kan. Er kan best een inzicht komen uit een sessie. Maar uiteindelijk doet het hem natuurlijk als je dingen gaat, daadwerkelijk gaat veranderen op de langere termijn.
Ja, het is, ja, niet, hè, dat als ik in 1 sessie ga begeleiden dat iemand dan klaar is. Want,
ja,
dat vergt ook nog wel een stukje implementatie thuis. En die handvaten kunnen doorpakken en daar,
ja,
weer een opvolging in. Want, hè, als ik dan dadelijk thuis ergens tegenaan loop, hoe, ja, dan verder?
Ja.
Dus ik vind het altijd wel heel belangrijk om iemand niet meteen los te laten, maar daar echt nog even...
Ja, ik merk heel erg dat mensen heel erg geneigd zijn aan die quick fix te gaan. Ze willen natuurlijk het liefst vandaag beter zijn, of gisteren eigenlijk, en niet pas morgen. En dat maakt het vaak wel, vind ik wel lastig ook in de praktijk hoor. Want wanneer ik liet mensen in de ergopraktijk ook wat langer dat ik ze nog vasthield, zeg maar. Nu laat ik ze wat sneller los, omdat ik veel meer de regie aan degene zelf wil geven. En ook daarbij wil zeggen dan van, hé, het is jouw leven, kom bij me terug als het nodig is, weet je wel. In,
ja,
plaats van dat ik nog maar een paar sessies deed, ja, blijf plannen, dat doe ik eigenlijk steeds minder. Ik weet niet of dat iets is wat ik als therapeut, hè, misschien mag aankijken waarom dat veranderd is. Maar voor mij is daar wel een hele grote verandering, heeft daarin plaatsgevonden.
Nee, ja. Ik denk dat je daar een heel belangrijke zegt, die eigen regie. Mensen mogen echt wat meer zelf die regie gaan pakken en eigen verantwoording gaan nemen.
Mm-hmm.
En niet, hey, hier therapeutje, los jij mijn probleem even op. Zo, ja, werkt het niet.
Ja.
Je hebt er moeite voor te doen.
Ja.
Alleen dat is denk ik ook een gecreëerd iets, hè, tegenwoordig, dat het vaak veel te makkelijk wordt gemaakt.
Ja.
Alles wordt voorgekauwd, alles wordt maar, hè, hoe makkelijker, hoe sneller, hoe beter.
Ja.
Terwijl, even een voorbeeld met mijn zoontje, die Oh, laat zin in een mandarijntje. Oh ja, mama, doe jij die eventjes voor me klaarmaken? Ja, weet je, prima, jong. Schilder je er vanaf hier. Alsjeblieft, heb je bordjes. Ja, maar er zitten nog draadjes aan. Ja, prima. Kan je zelf eraf halen. Hoe vaak wordt het wel niet voorgekauwd? Even, hè? Een simpel voorbeeld. Hoe, ook met wat mensen tegenwoordig eten. Het moet het liefst zo snel mogelijk klaar in zo min mogelijk tijd. En ook nog zo goed mogelijk smaken.
Ja,
werkt het niet. Je hebt er moeite voor te doen.
Precies, ja, daar ken ik ook wel heel veel cliënten. En eigenlijk zijn wij als hulpverlener natuurlijk ook heel snel geneigd om te willen helpen, zeg maar. Hè? Terwijl als iemand iets moet oprapen, bijvoorbeeld van de grond, is het veel beter als diegene dat zelf doet. Terwijl in plaats van dat jij het voor diegene doet, hè? Ik noem maar even iets.
En exact.
Vaak kunnen mensen het wel, alleen duurt het misschien wat langer. Of ja, het moet misschien op een bepaalde manier gedaan worden. Hè? En dan denken wij mensen, oh, dan heb ik het toch sneller gedaan. Maar dat is eigenlijk een valkuil, want dat helpt de ander niet.
Nee,
zie je
precies.
Natuurlijk bij heel veel mensen met hersenletsel die ik dan gezien heb. Hè? Daar neemt vaak partner en mantelzorger het heel erg over. En in het begin is dat misschien fijn en handig, maar op een gegeven moment is het juist de bedoeling dat diegene zelf weer leert om de telefoon in de hand te nemen en een telefoongesprek te voeren. Want anders gaat hij daar nog een angst erbij creëren dat hij niet meer durft te bellen, bijvoorbeeld.
Ja.
En überhaupt, hè, dan word je ook lui en passief en dergelijke. En dat heeft ook heel veel impact op je functioneren en op je gezondheid.
Ja, heel herkenbaar. Iets wat ik ook heel veel in mijn oude werk tegenkwam.
Ja.
Ja, te veel willen overnemen.
Ja. Ja.
Ja, terwijl ik benoem ook wel eens het voorbeeld. Hè? Stel, je zou even lekker voor die summer body willen gaan. En je wilt een workout doen. Je wilt misschien personal training. Ja, dan helpt het niet bepaald als jij gaat zitten kijken hoe jouw personal trainer gaat trainen. Dan zul je toch echt zelf aan de slag moeten.
Wel een leuk voorbeeld. Dan moet ik altijd denken aan de spreuk. Dat lachen gezond is, hè? En dat sommige mensen dus... dan staat er ergens een spreuk op internet. Ja, als je me zoekt, ik zit in het park joggers uit te lachen. Omdat lachen gezond is. Ja, dat vind ik altijd wel grappig. Hoe sommige mensen dat in humor weten te verpakken, bepaalde dingen.
Ja, fantastisch. En humor is trouwens een hele belangrijke, hè? Want dat maakt ontzettend veel lichter.
Ja. Maar ja, goed, als je zoveel pijn ervaart en zoveel klachten hebt, wat valt er dan nog te humoriseren, wou ik zeggen? Dat is volgens mij geen woord. Wat is er dan nog leuk in het leven?
Ja, maar heel vaak is het een overtuiging. Ja. Want zelfs als ik even naar mezelf kijk, ondanks dat ik zoveel pijn had, mijn humor ging er niet aan verloren. Want als dat zou zijn, dan werd het wel heel zwaar.
Hmm.
Maar op een gegeven moment, ook voor mijn zoontje, om niet al te veel te laten merken dat het met mama niet zo goed ging. Ik ging gewoon mezelf in de zeik zetten. Hmm. Oh ja, er komt oma, wacht even rustig opkomen, want het gaat even niet zo goed. En dan gewoon keihard lachen. Maar dat maakte wel dat ik even gewoon over die drempel heen kon gaan. Maar ook als je bijvoorbeeld saboterende overtuigingen hebt... Ja, ben je bekend met Harry Potter?
Ja, tuurlijk. Jong,
dit gaat ergens heen, echt.
Oké,
serieus.
Ik ben benieuwd. Dat is mijn favoriete spel van vroeger, dus.
Ik vind het zo goud. Daar heb je in een van de delen. Die professor wat in een weerwolf kan veranderen.
Hmm,
die wat dan een les gaat geven, deel 3. Met de boeman wat andere vormen kan aannemen. En dat is dan de vorm van jouw grootste angst.
Mm-hmm.
Als je dan de Ron Weasley hebt... Die met zijn angst voor spinnen.
Ja.
Dan hebben ze op een gegeven moment een spreukje. Met zorg er maar voor dat het minder beangstigend voor je wordt.
Ja.
En wat gebeurt er met die spin?
Die gaat met die pootjes op rolschaatsen. Dus die spin kan niet meer bewegen. Dus dat
dat beest, die valt gewoon om.
Ja,
dus... En die wordt keihard uitgelachen. En dat spinnetje wordt kleiner en kleiner en kleiner en kleiner.
Ja.
Hetzelfde geldt voor jouw saboterende overtuigingen. Ja, een veelal bekende waar niemand last van heeft. Ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Ga maar eens uitspreken met een belachelijk stemmetje.
Ja.
Ik ben niet goed genoeg. Ja, hè, gegarandeerd. Op het moment dat jij een karaktertje hebt waar jij vroeger echt heel hard om kon lachen. En je gaat dat op zo'n stem of zo'n manier ga je het uitspreken. En je doet dat herhaaldelijk. Nou echt, je lacht je helemaal stuk.
Ja. En
hoor dan nog maar eens, hè, als je het dan zelf opneemt en je gaat er terugluisteren, dan denk je echt, wat een bullshit ben ik mezelf aan het vertellen.
Ja.
En dan kun je hem ombuigen.
Ja. Mooie oefening.
Ja.
Daarom ben ik even stil. Mooie oefening voor veel luisteraars, denk ik. Want die overtuigingen, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg. En er zijn toch wel twee, ik ben het niet waard, zijn toch een beetje de drie veel meest voorkomende, die iedereen ergens wel in zijn leven heeft.
Ja.
Volgens mij.
Ja, eens. Ja. En dat is ook wel, waar wilde ik naartoe? Oh ja, de manier waarop jij tegen jouzelf praat en over jouzelf denkt, die is zo ontzettend belangrijk. Ja. Want ga jij, op het moment dat iets niet lukt en je gaat jezelf helemaal naar beneden halen. Oh, ben ik toch een geprutser en het lukt ook niet. En wat begin ik nou toch ook aan? Ja, dat gaat mijn lichaam ook niet echt leuk vinden. Dan voel ik alweer de spanning op mijn schouders. En dan zit er weer alles een beetje vast. En dan ben ik me aan het ergeren. En dan krop ik dat weer op. En dan begint mijn buik. En zo gaat het rieteltje wel door.
En de dag daarna heb je pijn.
Ja.
Zo.
Ja, dan komen er allerlei negatieve emoties op. Gaan we er nog eens even lekker op zitten drukken. Want dat willen we allemaal niet voelen. Maar op het moment dat jij kan zeggen, oh, het lukt me niet. Oh, nou ja, probeer ik het toch opnieuw. Wat is het ergste wat kan gebeuren? Kom op. Het ergste van moet je om hulp vragen. Ja. Om hulp vragen? Nou, dat is erg. Hè? Maar op het moment dat je het zo luchtig ook naar jezelf kunt doen. Van kom op, ik kan het. Bijvoorbeeld met die podcast.
Ja.
Hè? Tuurlijk zit ik dan in de auto hier naartoe. En dan voel ik ook wel even zo'n gezonde spanning opkomen. Van ga ik niet te vaak zeggen. En ga ik niet te vaak vastlopen. En dan ga ik het voor. En dan denk ik echt. Helen, wat is het ergste wat kan gebeuren? Nou, het ergste wat kan gebeuren is dat Annabel me even onderbreekt en dat we even overgaan op iets anders, of weet ik veel.
Ja, en is dat dan erg, hè? Zou je dan vragen?
Ja, en is dat dan erg, vooral dat?
Ja.
Ja.
Ik ben daar zelf ook heel erg vroeg al mee aan de slag gegaan. En ik merkte dat dan in kleine dingen, want ik zie dat ook om me heen. Hè? Als je bijvoorbeeld een glas per ongeluk laat vallen en het is stuk, het breekt, of een bord of iets dergelijks. Nou, wat mensen zich allemaal wel niet vertellen dan. Dat is echt bizar als je daarop gaat letten. En ik ben natuurlijk als ergotherapeut opgevoed om te observeren. Hè? Dus ik zag dat natuurlijk ook bij iedereen gebeuren en ook bij mezelf. Toen ik dat ben gaan veranderen, was echt zo, het glas viel kapot. En ik dacht, och, fijn, weer een glas minder wat ik de volgende keer hoef te verhuizen.
Reden voor te kijken voor nieuwe.
Of scherven brengen geluk. Yes, komt weer geluk op mijn pad. Of zoiets, weet je wel. Dus, dus maar net wat je dan op dat moment zegt. En dat herken ik heel erg. En dan is het ook helemaal niet erg dat dat glasstuk is. Dat boeit dan helemaal geen piep.
Ja, dat.
Ja.
Ja, het is maar hoe je ernaar kijkt.
Ja.
Ik heb nog wel een leuke.
Ja.
Stel, je hebt een conflict. We dwalen wel een beetje af van het pijnverhaal. Maar het gaat ergens naartoe. Conflict is nooit leuk. Stel, je hebt dan toevallig even een ruzie met je partner en je bent het niet met elkaar eens. Dan heb ik wel eens een oefening, dan pak ik een blaadje en ik zet daar vanuit mijn kant, voor de luisteraars, we zitten tegenover elkaar. Vanuit mijn kant schrijf ik een 6 en ik leg hem tegenover meneer. Wat zie jij?
De 9.
Ik zie toch echt de 6.
Ja, dan ga je in een mooie discussie zitten.
Je kunt in de discussie gaan zitten of je gaat uitzoomen. En je gaat eens kijken, goh, zie jij nou echt de 9? Laat ik hem eens van een ander perspectief bekijken. En dan gaat het je opvallen dat je alle twee gelijk hebt. Alleen, jij kijkt vanuit die kant van de tafel, ik vanuit de overkant.
Ja.
En ben je dan in staat om hem vanuit de andere kant te bekijken?
Ja.
En zo ook met een ruzie. Hè? Als je dan, weet ik veel, een goed bedoeld advies krijgt. Nou, jij bent het er niet mee eens. Kun je dan uitzoomen op dat moment? En kun je eens verplaatsen in de ander vanuit welk perspectief hij of zij het bedoelt?
Ja. Ja, is wel veel vaak ook vanuit angst en dergelijke natuurlijk. Hè.
Dat heel vaak angst voor afwijzing.
Ja.
Of dan komt het stukje, ik ben niet goed genoeg. Zie je wel, want hij ziet het anders.
Ja. Ja. En wat nou als je, dan ben ik wel benieuwd naar jouw mening. Wat nou als je iemand bent, want ik vind zelf dat ik zo iemand ben die heel erg voor beide kanten al kijkt, die dus al op voorhand voor alle partijen, zeg maar, het goed wilde doen en ook al bekeken en bedacht heeft wat er dan allemaal speelt en dergelijke. Want voor mijn of in ieder geval zoals ik het ervaar, is dat best wel zwaar dan, want ik heb al overal rekening mee gehouden, zeg maar. Ik ben al op voorhand, weet ik al dat dit, dat dus van alle partijen op een andere manier, zeg maar, naar gekeken wordt. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat dan ziet. Of je daar misschien ook nog een tip in hebt, misschien voor mij nu, of misschien voor de luisteraars, als die zich daar ook in herkennen.
Als ik één ding heb geleerd, is dat jij 0,0 invloed hebt in wat een ander doet en hoe een ander reageert.
Dat is waar.
Laat ze.
Ja.
Als zij dat vinden, prima. Maar jij vindt dat, laat mij dan ook maar.
Ja.
Je kunt een ander niet veranderen. En het enige invloed die jij hebt is hoe jij erin staat. En op het moment dat iemand er iets van vindt of die is het niet met je eens, prima. Diegene heeft alle recht om het niet met jou eens te zijn.
Ja.
En dat recht heb jij ook.
Absoluut.
Mooi. Laat ze maar.
Mooi. Ja.
Je kunt het toch niet veranderen. Dus dan kun je het net zo goed gewoon laten en gewoon gezellig zelf verder doorgaan.
Ja. Ja, goed doen voor iedereen kan je het sowieso niet. Hè? Dus kun je beter voor jezelf goed doen. Daar ben ik inmiddels ook wel achter.
Ja, ja, en ja. Weet je, ik heb toevallig van de week nog een poster over geschreven. Maar oordelen, en dus ook iets ergens van vinden, dat is iets wat jij van nature doet.
Ja.
En dat moet jij doen, want jij moet natuurlijk wel kunnen inschatten, is dit veilig voor mij of is het niet veilig? Mm-hmm. Als ik niet kan oordelen dat ik dat ik wil oversteken en dan komt de auto aan, maar ik kan niet oordelen, is dit veilig?
Mm-hmm.
En, ja, dan zat ik hier niet.
Ja, was je nog niet aangekomen.
Nee,
ja.
Dus weet je, dat oordelen, dat is iets wat we allemaal doen. Ja, so be it.
Ja.
Laat ze maar.
Ja.
Iedereen vindt wel ergens iets van. Ongeacht of jij nou A, B, C, X, Y, Z, maakt niet uit wat doet.
Ja. Ja, ik vind het heerlijk dat je zoveel praktijkvoorbeelden of überhaupt dingen concreet maakt. Daar kan ik wel wat mee. Dat vind ik altijd wel fijn. En ik denk, ja, überhaupt de mensen die luisteren vinden dat heel fijn.
Mooi om te horen. Ja, ik ben zelf altijd heel visueel ingesteld. Dus het liefst praat ik zoveel mogelijk in beelden, zodat het nog enigszins te volgen is.
Ja, ik zat natuurlijk net helemaal in film 3 van Harry Potter. Dus toen je
over
hem begon, zag ik ze al op die berg staan. Weet je wel, op die heuvel daarbuiten, waar die dan in die weerwolf verandert. Omdat de volle maan net begint te schijnen. Dus ik zag gewoon het hele beeld zo voor me. Dus ja, en nu heb ik zin om de film te kijken. Maar goed, dat is even terzijde. Ja, leuk.
Weet wel wat jij gaat doen vanavond.
Ja, als ik daar nog ruimte voor vind, inderdaad. Ja, dankjewel voor het delen. Zijn er nog dingen uit je praktijk waarvan je zegt van, oh, dat is echt leuk om te horen? Of wil je de luisteraar nog wat meer tips geven buiten de voorbeelden die je al benoemd hebt? En ja, daar zitten natuurlijk ook al verstopte tips eigenlijk in. Mm-hmm. Tenminste, zo zie ik het. Maar heb je misschien nog iets concreets? Wil je iets concreets delen aan luisteraars?
Ja, ik denk, ongeacht hoe heftig het is, hoeveel pijn jij hebt of hoe uitzichtloos het lijkt, ga eens kijken of het lukt om het onwerkelijke voor mogelijk te houden.
Mm-hmm.
Want dan ga je ineens heel anders denken en een heel stuk creatiever ook. En stel je niet de vraag, kan het wel? Maar hoe kan het wel? Want dat zorgt er al voor dat je van binnen al een soort van drive voelt. Dat je al in actie wil gaan. En dan ga jij hoe dan ook iets vinden.
Ja.
En zoek vooral naar iets wat bij jou past.
Ja.
Iets wat klikt. Iets wat goed voelt.
Ja. En dan heb je het vooral ook over de therapeut of de coach. Hè? Iets wat past. Ja. Of de methode of iets dergelijks.
Ja.
Want dat is wel essentieel natuurlijk. Hè? Dat je je daar vertrouwd of veilig bij je voelt. Of...
Ja, ik heb ten alle tijden, ongeacht wat voor een traject of het groot, klein, maakt niet uit. Ik heb altijd een adviesgesprek. Want ik wil eerst iemand horen, het verhaal horen, de hulpvraag horen. En ook gewoon voelen, hey, past dit bij diegene of niet? En dat iemand mij dan ook eerlijk zegt, dit is wel of niet. Op het moment dat die klik er niet is, ja, dan zeg ik ook wel eens nee. Want dan ben ik niet de juiste persoon om diegene te helpen. Want van wie ga jij meer aannemen? Bij iemand waar het klikt?
Ja.
Of iemand waar je zoiets hebt van, oh my god, Helen, waar kom jij nou mee aan?
Ja. Ja. En die adviesgesprekken zijn gratis?
Die zijn gratis,
ja. Ja. En dan doe je gewoon een half uurtje of een uurtje of hoe...
Ja. Plan er altijd wat ruimer voor in, dat er altijd uitlooptijd is.
Ja.
Zodat ik ook echt even de diepgang al kan opzoeken.
Ja, maar het is ook een soort intake dan eigenlijk, wat je dan doet.
Ja, en als iemand zegt, ja, helemaal prima, ik ga met jou in zee, helemaal top, win-win.
Ja.
En als iemand zegt nee, dan zeg ik ook prima. Dan ga ik kijken, wil je nog dat ik met jou meedenk en meezoek naar een collega of naar een andere methode? Dan zet ik dat in. Of niet, of ik stuur door of niet. En dat is allemaal oké.
Ja, mooi. Supermooi dat je dit nog deelt.
Ja.
Ja. Ja, Helen, super bedankt voor je verhaal en voor alles wat je gedeeld hebt. Als mensen nou jou willen bereiken, omdat ze hulp van je willen, want je zit in Zuid-Limburg.
Mm-hmm.
Je werkt alleen op locatie of werk je ook online?
Vooralsnog op locatie en ik ben online nu wat aan het opstarten.
En zodat mensen op andere plekken ook van jouw kennis...
Ja, omdat ik ook steeds meer en meer merk dat er online ook gewoon heel veel mogelijk is.
Ja.
Meer dan we vaak denken. Dus, en ik vind het ook gewoon belangrijk om meer mensen tegelijk ook te kunnen begeleiden.
Ja, eens. Ja, zijn we een beetje in hetzelfde pad aan het bewandelen op dit moment.
Ja.
Ja, hoe kunnen mensen jou het beste bereiken als ze contact met je willen opzoeken?
Dat kan via mijn website, dat is www.vrijvanpijnzijn.nl.
Vrijvanpijnzijn.nl, betere naam had je waarschijnlijk niet kunnen kiezen.
Nee,
want
toch?
Dat is je bedrijfsnaam, hè?
Dat Vrij is mijn bedrijfsnaam, ja.
Ja. Ja, ik zal de link toevoegen van je website en ook van je, socials onder in de beschrijving van de podcast. Dankjewel Helen voor jouw verhaal. Ik hoop dat je nog heel veel mensen van die extreme pijnklachten mag afhelpen.
Dankjewel.